Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is donderdag 18 april. Buiten is nog pikken donker. Naast me zit Ivo Verrips.
Goedemorgen, Bas.
We gaan de komende 20 minuten het nieuws aan je brengen van dit moment. En we gaan het hebben uiteraard over de EU-top die bezig is in Brussel nu. Een tweedaagse top. Daar gaat het uiteraard veel over Oekraïne en de noodzaak om hier wapens en munitie te leveren. Nou, die noodzaak die wordt ook uitgesproken door Volodymyr Zelensky. En onze verslaggever Michal van der Toorn is in Brussel en gaat zo het laatste nieuws brengen. Er is nog meer.
Ja, het CDA wil de dienstplicht stapsgewijs weer gaan invoeren. Hoe dat er precies uit gaat zien, hoor je zo meteen. En betalen om niet gevolgd te worden. Meta, van Instagram onder andere, ziet het als compensatie omdat ze geen persoonlijke advertenties mogen uitsturen. Maar het mag niet. Hoe nu verder, hoor je allemaal in de komende 20 minuten.
Ja, want je krijgt al het inzicht in het nieuws op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar zoals gezegd, die begint dus in Brussel vandaag. Zelensky heeft gisteravond via een videoboodschap op die EU-top in Brussel de Duitse bondskanselier Scholz bedankt, omdat de Duitsers nog een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne stuurt. Scholz riep andere Europese regeringsleiders op om hetzelfde te doen. Nou, we gaan dat onder meer bespreken met verslaggever Michal van der Toorn in Brussel op die tweedaagse top. Michal, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is er nog gebeurd vannacht of gisteravond wat we nog niet weten?
Nou ja, je hebt het nu al veel over die Patriots. Daar ga ik het zo meteen zeker over hebben. Maar de Europese landen hebben ook besloten om de humanitaire hulp aan Oekraïne op te schroeven. En ze gaan onder andere, hebben ze afgesproken om elektriciteitsgeneratoren en stroomwisselaars meer te gaan leveren. Wel handig als de elektriciteit de hele tijd uitvalt. Mm-hmm. En verder staat er ook in diezelfde conclusie. De EU-landen onderstrepen de noodzaak tot het dringend leveren van luchtafweer aan Oekraïne. Dus het gaat snel ook weer over wapens.
Ja, terecht ook. Want als we kijken naar de aanvallen vannacht op Oekraïne, in het noorden van het land, er zijn mensen omgekomen. Zelensky zegt, ja, dat komt omdat we daar gewoon geen luchtafweer hebben. We hebben die munitie niet. En nou was Rutte gisteravond ook aanwezig uiteraard bij die top. En voordat hij daar naartoe ging, ging hij naar de NAVO. We hebben gisteren al even gegist. Wordt dat het 16e sollicitatiegesprek of gaat hij er echt wat doen? Want hij trok op samen met de Deense premier en de Tsjechische. Wat is daar gezegd? Weten we dat inmiddels?
Ja, ze hebben daar gezegd. Eigenlijk steun aan Oekraïne is belangrijker dan de NAVO-eisen voor eigen verdediging. Hm. Dus van de NAVO moet je als land luchtverdediging onder andere, maar ook tanks hebben om het bondgenootschap te kunnen verdedigen in tijden van nood. Maar gezien de ernst van de situatie in Oekraïne is er meer steun nodig. En daar heb je dan weer de NAVO voor nodig. Hoeveel materieel je dus nodig hebt, zei Rutte gisteren.
De grootste twee problemen op dit moment voor Oekraïne zijn shells, dus munitie. En het tweede is luchtverdediging. Nou, daar werken Denemarken en Nederland samen met de F-16's. Maar het belangrijkste voor de korte termijn zijn die Patriot-systemen. Want die kunnen ook de meest geavanceerde raketten uit de lucht schieten. Die uit Rusland komen. En die raken nu de bevolkingscentra zoals Kharkiv, waar ik op bezoek was een paar weken geleden. Maar ook Odessa en inmiddels ook weer Kiev, de hoofdstad Kiev. Dan moet je ook met de NAVO praten. En waarom is dat nodig? Omdat er in NAVO-landen natuurlijk voorraden zijn. En je wilt kijken, ja, zijn we misschien niet iets te veel in voorraad aan het houden? En zou niet de prioriteit iets meer moeten verschuiven naar verdediging van Oekraïne?
Ja, nou inderdaad, dat heeft Stoltenberg dus ook gezegd, hè, gisteren. Je mag die ondergrens, daar mag je onderdoor. Je mag dus wel wat gaan leveren. Betekent dat dan ook, Michal, dat Nederland onze Patriots of een Patriots-afweersysteem die kant op gaat sturen?
Ja, Stoltenberg zei dus wel echt iets sterker dan Rutte, zoals je net hoorde. Dus Stoltenberg zegt, je mag onder die ondergrens.
Ja.
Duitsland heeft al wel een Patriot geleverd, maar Rutte zegt het volgende.
Dat is echt nog de vraag. Want Nederland doet wel heel veel op Patriot-gebied. Niet hele systemen, wij leveren wel onderdelen. Dus wij doen echt wel het nodige. Nederland heeft, maar ik kan nooit zeggen hoeveel precies, dat is geheim geloof ik. Maar laat ik maar even voorzichtig zijn. Maar we hebben weinig. Dus het is niet zo dat door deze toezegging Nederland ineens veel meer zou kunnen doen. Natuurlijk gaan ook wij opnieuw kijken. Dus dat betekent dat we opnieuw alles op de proefstand zetten wat betreft de Patriots. Maar ik ga er nu geen verwachtingen over wekken, omdat het beperkte aantallen zijn en we al het nodige doen.
Ja, uiteindelijk is het aan het land zelf om te beslissen, en ook aan de politiek, of het land het wil. Denemarken heeft geen Patriots, maar heeft wel al hun andere materieel al naar Oekraïne gestuurd. Maar Rutte heeft eigenlijk al eerder gezegd, die Patriots willen we eigenlijk houden voor de verdediging van de haven van Rotterdam. Dus ik ben benieuwd of die uiteindelijk naar Oekraïne gaat.
Toch in die uitspraak van Stoltenberg, hoe belangrijk is die? Dat hij inderdaad zegt, jongens, je mag onder die ondergrens door. Echt gewoon, je hoeft niet vast te houden aan die voorraden die je nodig hebt. Die ijzeren voorraad om jezelf te kunnen verdedigen. In principe mag alles nu naar Oekraïne.
Ja, nou volgens Rutte toch wel.
Dit helpt absoluut. Je moet drie dingen doen. Je moet dus kijken hoe kun je maximaal de pijngrens opzoeken in je eigen voorraden. Daarvoor was deze uitspraak van de SG-NAVO belangrijk. Twee, produceren, maar dat kost natuurlijk tijd. Maar op termijn kan je dat wel weer helpen om als je iets geleverd hebt het weer zelf terug te kunnen opvullen. En het derde is het bij elkaar chaggeren in andere delen van de wereld die dat vaak niet bekend willen maken. Geen probleem. Nederland heeft die miljarden apart gezet. Kan altijd die spullen kopen en dan doorleveren. Dus dat mag nooit het probleem zijn.
Nee, precies. En daar zit ook een beetje de pijn, denk ik, Michal. Dat geld is er wel, maar de spullen krijgen, dat is vers 2. Dat zei hij ook, hè, volgens mij.
Precies. Ja, klopt. Die spullen krijgen, dat is dan het moeilijkst. En nou, hij heeft het inderdaad veel over die pijn die hij dan in Oekraïne heeft gezien. Uh-huh. Maar goed, uiteindelijk hebben we nog wel een Peter die we weg zouden kunnen sturen. Maar goed, je merkte ook wel best keurige taal van Rutte. En de pers complimenteerde hem ook over dat het NAVO-logo hem goed stond. En daar reageerde hij toch wel gevleid op. Maar goed, of dit nou inderdaad echt dat 16e sollicitatiegesprek was,
dat weten we niet.
Zegt niemand natuurlijk iets over. Nee. Okay,
maar even naar die top in Brussel. Gisteren dus aan Scholz is net in China geweest. Heeft hij ook gezegd, je moet je hard uitspreken richting Oekraïne. Dat deed hij ongeveer net zo hard als Xi Jinping dat doet. Van, het is niet wenselijk als dat conflict nog langer duurt. Maar dit terzijde, die stuurt dus inderdaad een Patriot. Waar gaat het nog meer over op die top vandaag? Bijvoorbeeld over Israël, Iran?
Ja, dat was ook een beetje de verwachting. Maar de landen die gaan extra strafmaatregelen tegen Iran nemen. Ja. Moeten in ieder geval de productie van drones en raketten gaan raken. Hebben ze gisteren nog inderdaad afgesproken. De buitenlandministers moeten daar ook nog iets over zeggen. Die komen maandag bijeen in Luxemburg. En die gaan dan die nieuwe sancties uitwerken. Mark Rutte heeft gisteren ook nog tegen ons gezegd, Nederland wil heel graag dat de revolutionaire garde op de terrorisme-lijst terechtkomt. Maar hij zei al, ja, daar gaan we geen overeenstemming over bereiken. En daar heb ik ook nog niks over gehoord sinds gisteravond.
Ja, duidelijk. Dan, wat staat er vandaag op de agenda, die tweedaagse top?
Ja, de economie. We gaan alle buitenlandse zorgen vergeten. En we gaan het hebben over de concurrentiekracht van Europa.
Ja.
We moeten opboksen tegen de Verenigde Staten en China. En in Europa is een beetje de zorg, staat ook in een heel dik rapport van de Italiaanse oud-premier. Werkt de interne markt nog wel? Is er nog wel genoeg privaat kapitaal om alles, bijvoorbeeld de energietransitie in Europa te financieren? En gaan er ook niet te veel start-ups weg uit Europa omdat ze geen kapitaal kunnen krijgen, maar in Amerika wel?
Ja.
Nou, best veel dingen.
Ja.
Horen we vandaag allemaal.
Ik hoop dat bevestigingsklimaat voor de zittende bedrijven, waar in Nederland nogal over gesteggeld wordt, ook misschien op de agenda wordt gezet door Rutte. We gaan het zien. Dankjewel, Michal van der Toorn vanuit Brussel.
En meer nieuws uit Brussel, want de EU zet een tijdelijke werkgroep op die buitenlandse beïnvloeding bij de Europese verkiezingen in juni moet helpen tegengaan. Het Voice of Europe-schandaal, onthullingen over Europese politici die tegen betaling Russische propaganda verspreiden, dat heeft aangetoond dat die extra maatregelen nodig zijn, zegt de Belgische premier Alexander De Croo. En zijn land is momenteel voorzitter van de EU. Die werkgroep die moet helpen om de komende 7 weken allerlei nepnieuws, propaganda en andere desinformatie in kaart te brengen.
De bedoeling is dat is op zeer frequente basis er een état des lieux zal gemaakt worden van wat we zien op het gebied van desinformatiecampagnes. Dat we die informatie gaan koppelen aan elkaar, gaan delen met de lidstaten en gaan samenwerken met de nationale juridische autoriteiten om daarin op te treden.
Ja, zo kijken hoe je dat daadwerkelijk aan kan pakken. Ook wordt gekeken samen met het Europese parlement hoe meer awareness kan worden gecreëerd rondom dit onderwerp onder de burgers in de EU. De Kro en ook zijn Tsjechische collega, daar is hij weer, Petr Fiala, de onthuller van dat Voice of Europe schandaal, zijn land. Die zouden graag zien dat het Europees Openbaar Ministerie de taak en bevoegdheid krijgt om op te treden tegen buitenlandse inmenging. Nou, dat lukt in ieder geval niet meer voor de Europese verkiezingen. Dus het is nu een soort tijdelijk mechanisme dat opgetuigd wordt. En later wordt dat wellicht nog een definitief en vastig iets. De EU-leiders bleken het op de toppen eens te zijn over dat deze maatregel nodig is om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan. Zij ook namens Nederland, de demissionair premier Mark Rutte.
Ja, precies. En nu nog inderdaad even je bewustwording creëren bij de rest van Europa. En dan, 5, 10, 20 minuten, een half uur. De treinen in Nederland rijden helaas maar al te vaak niet op tijd. Maar in Japan, die bullet trains die ze er hebben, die rijden altijd op tijd. Totdat er iets gebeurt wat even goed in het eten gooit. Wat dat dan was? 17 minuten vertraging. Ja, dat is een eeuwigheid. Daar hoor je straks meer over.
Ochtendnieuws.
CDA wil de opkomstplicht bij Defensie stapsgewijs gaan herinvoeren. Nou, dienstplicht dus, hè, dat kennen wij in de volksmond onder die naam. Eerst worden jongeren geselecteerd uit een groep die aangeeft dat ze gemotiveerd zijn, dat ze wel willen. In het geval van hoge dreiging of conflict wordt die groep verder uitgebreid. Staat te lezen in een breder pamflet. Een idee van CDA-kamerlid Dirk Boswijk over een weerbaarder samenleving.
De dienstplicht is nooit afgeschaft, maar we zouden wel vinden dat die weer moet worden afgestoft. En dat we inderdaad zien, we hebben nu het dienjaar, dat is een soort voorzichtig model om stapjesgewijs wat jongeren meer bij Defensie te laten kennismaken. Ja, wij zeggen er eigenlijk van, joh, breid dat uit en haal die vrijblijvendheid af. Nu is het nog vooral de meest gemotiveerde die zichzelf aanmelden. En wij zouden bijvoorbeeld heel goed vinden dat je alle jongeren een oproep doet en dat je die test moet gaan doen voor die opleiding en dat je dat verplicht moet doen. Dus nu kan je nog zeggen, nou, ik heb er geen interesse in, ik doe het niet. Mijn overtuiging is namelijk dat heel veel jongeren die dat gaan doen, die dat anders niet zouden doen, ineens positief verrast worden als ze daar binnenkomen en dat ze denken, ja, die krijgsmacht is echt iets voor mij.
Maar voor de goede orde, er wordt dan een groep geselecteerd en zij moeten echt in dienst en die wil ook met in de loop van de tijd, als de dreiging hoger zou worden in Europa, die groep groter maken. Dus ja, er is een oproepplicht, maar dan heb je dus weer de facto een echte dienstplicht.
Ja, en als we kijken naar vooral de Scandinavische landen, die hebben dit al heel lang. Bijvoorbeeld Finland, een land met 5,5 miljoen inwoners. Die hebben op dit moment 900.000 reservisten. En wij als Nederland, met 17, bijna 18 miljoen inwoners, hebben er 6.000 reservisten. Om even het verschil aan te geven. Ik zou het veel gezonder vinden als wij gaan zorgen dat een veel bredere groep in de samenleving veel beter is voorbereid en dat liefst bij de krijgsmacht, maar dat kan natuurlijk ook in de gezondheidszorg of bij de politie. In ieder geval een grote maatschappelijke rol op het gebied van veiligheid, waar je een veel actievere rol krijgt dan nu het wat passieve wat we hebben.
Je hebt een breder pamflet geschreven over de weerbare samenleving. Wat gaat er mis? Waarom moeten we weerbaarder worden?
Nou ja, kijk, de weerbare samenleving gaat verder dan alleen veiligheid. Hè. Dus het dienjaar en het afstoffen van de dienstplicht, dat is er één. Maar je moet ook gewoon kijken, hoe gaan we onze economische veiligheid? Dus gaat bijvoorbeeld om toekomstige werkgelegenheid. Hoe kunnen we dat veel beter versterken? Nou, we hebben bijvoorbeeld met COVID gezien hoe afhankelijk wij inmiddels zijn geworden van China. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan de-risken en reshoren. We gaan de bedrijvigheid terughalen. Maar het tegenovergestelde gebeurt nu. Hè. We worden het ondertussen nog telkens meer afhankelijk van China. Ons handelstekort is met 46% toegenomen sinds COVID, met 365,5 miljard per jaar. En we zien nu al de Chinese auto's onze markt overvloeien. Daarvan zeg je, joh, dan moeten we veel beter in kaart brengen wat zijn onze kwetsbaarheden en welke sectoren willen we gewoon niet kwetsbaar meer van zijn. Dat is een stukje bedrijvigheid, maar je moet ook bijvoorbeeld kijken van, kunnen we mensen die bijvoorbeeld niet in de krijgsmacht zouden willen dienen, zouden we die bijvoorbeeld in het zorgsysteem kunnen laten instromen? Kunnen we ervoor zorgen dat mensen thuis ook als gezin of als particulier veel beter weten wat ze moeten doen als ze bijvoorbeeld, misschien niet eens een oorlog, maar noem maar wat, een stroomstoring of een grote natuurramp. Heel veel mensen hebben geen idee wat ze moeten doen. Nou, ik zou daar een groot voorstander van zijn als we dat weer gaan introduceren.
En u zegt eigenlijk, dat staat er in het Engels in, maar om het even te vertalen, u zegt, in het geval van een crisis of een oorlog moeten we voorbereid zijn, want dat is Nederland nu niet. Nee, als je kijkt naar het gevoel van dreiging en je kijkt naar peilingen in verschillende Europese landen, dan zie je dat vooral de Scandinavische en de Baltische staten, die worden heel erg hoog gepeild. Die voelen die dreiging. Nederland sukkelt ergens onderaan in de lijst in Europese landen. Dat is enerzijds wel logisch, omdat we geografisch natuurlijk op een grote afstand zitten van onder andere Rusland. Wij voelen ons best wel veilig aan de Noordzee.
Terecht toch ook?
Nee, dat is schijnveiligheid. Kijk, vroeger was dat misschien terecht geweest, maar inmiddels is die wereld zo met elkaar verknoopt. Bijvoorbeeld de internetkabels op de Noordzee. Stel, er wordt er daar één doorgeknipt, hebben we daar gewoon direct last van. Of het gaat om stroomkabels, dan kan je een hele blackout in heel West-Europa krijgen. Zit Nederland ook bij. Als het gaat om bijvoorbeeld de mentale kwetsbaarheid van mensen. Dus wat beïnvloedt ons van buitenaf. Dus niet fysiek, maar gewoon wat tussen ons oren zit. Ja, social media kent geen grenzen. Dus je ziet nu al dat heel veel nepnieuws, vooral uit Rusland, nu al verkiezingen in westerse landen beïnvloedt. Dus dat gevoel van veiligheid is vooral een gevoel van schijnveiligheid.
Veel dreigende taal hoor ik. Is het CDA ons bang aan het maken?
Nee, helemaal niet. Wij moeten juist weerbaarder worden, zodat we uiteindelijk ons niet laten beïnvloeden door die angst, maar continu het hoofd koel kunnen houden. En daarom moet je eerst bewust zijn van wat zijn de gevaren en daarna acties nemen om te kunnen gaan met die gevaren. Nou, daar is dit pamflet voor, een voorzichtig eerste begin. En het is denk ik totaal naïef om te zeggen, joh, het is al 80 jaar vrede, ons gebeurt ons niks. Ik hoop het van harte. En juist om daarvoor te zorgen, moet je bewust zijn van de risico's, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden.
Ja, sterker weerbaarland moet het worden, zegt CDA-Kamerlid Dirk Bolswijk, onder meer door herinvoering van de dienstplicht. Hij sprak met politiek verslaggever Leendert Beekman.
Vooruitblik op de beursdag en voor het hoogtepunt van de dag moet je geduld hebben en wachten tot vanavond laat.
Dan komt Netflix met zijn cijfers. En hoeveel groter wordt de grootste streamingreus van de wereld na dit kwartaal? De afgelopen tijd groeide het aantal abonnees flink en dat had te maken met de agressieve aanpak van Netflix om het delen van wachtwoorden tegen te gaan. Maar ja goed, inmiddels hebben de meeste mensen geen illegale toegang meer tot het Netflix-account van familie en vrienden. En dus is voor beleggers een spannende tijd aangebroken. Want stopt hiermee ook de groei van het aantal abonnees. Spannend wordt het ook voor Danone, Procter & Gamble en L'Oréal. Want ze doen alle drie wat anders. Danone zit in de zuivel. Procter & Gamble kennen we natuurlijk van de wasmiddelen, de Pampers, de schiermesjes. En L'Oréal maakt make-up, maar ze hebben ook iets met elkaar gemeen, die bedrijven. Ze verkopen namelijk alle drie spulletjes voornamelijk aan consumenten. En ja, die portemonnee van consumenten die raakt leger en leger. En dus gaan we zien welke producten ze blijven kopen en welke niet. En voor welke bedrijven er nog ruimte is voor prijsverhogingen.
Heel interessant dus. Wesley Weerts van BNR Beurs hoorde je vanavond 6:30 nieuwe aflevering. Live op BNR en direct daarna te vinden als podcast in de BNR-app.
Ja, Meta, moeder van Facebook, Instagram, je kent ze wel, WhatsApp. De Europese toezichthouder, privacy-toezichthouder, zet een streep door het pay-or-okay-model van Meta, het bedrijf van Zuckerberg, want dat is in strijd met privacyregels. Nou, waar komt het nou op neer? Meta zegt, we bieden je diensten, maar je hoeft niet te betalen als wij je ongebreideld mogen volgen.
Ik heb die pop-up gekregen in Instagram. Of je betaalt een tientje, of je krijgt het gratis, maar dan gaan we je
volgen. Ja. Bij ons is,
maar dat mag dus niet.
Nee, onze collega Jennifer Mol van het FD. Jennifer, goedemorgen. Jij volgt dit soort zaken.
Goedemorgen. Ja, klopt.
Ja, wat is nou het grootste bezwaar inderdaad? Dat je gewoon eigenlijk er niet onderuit kan tenzij je betaalt?
Nou, het grootste bezwaar is dat er in de wet staat dat je vrije toestemming moet mogen geven voor het geval dat ze je persoonsgegevens gaan verwerken. Mm-hmm. En hiervan zegt die overkoepelende organisatie van Europese toezichthouders van ja, je kan het geen vrije toestemming noemen op het moment dat je daar een hoge betaling tegenover zet. Mm. Want dan zijn mensen eigenlijk gedwongen om ermee akkoord te gaan.
Ja, precies. En dus is het nu gewoon, het is afgelopen met dit pay-or-okay-model van Meta?
Ja, Meta zal daar wel echt opnieuw weer naar moeten kijken. Kijk, uiteindelijk gaan ze natuurlijk waarschijnlijk weer iets anders verzinnen, want het heeft gewoon best wel grote gevolgen voor hun verdienmodel. Ja. Maar de manier hoe ze het nu doen, daarvan zeggen Europese toezichthouders nu gezamenlijk, dat gaat niet door, dat voldoet niet aan de Europese wetgeving.
Maar laat wel een beetje licht aan het eind van de tunnel voor Meta om te zorgen dat ze dus iets anders kunnen inrichten. Wat zou dan wel mogen?
Ja, dat is heel erg de vraag. Kijk, het Europese Hof heeft ooit gezegd dat platformen wel een passende vergoeding zouden mogen vragen. Ja. Maar wat die passende vergoeding dan is, dat is niet duidelijk. Hiervan zeggen ze, dit is absoluut te hoog. Ja. ook. Dus het zal ook per casus moeten worden bekeken wat er nou precies wel of niet mag uiteindelijk. Mm-hmm. Maar hiervan wordt gezegd van, nou, dat dit niet de methode niet. Is. Dat is in ieder geval duidelijk.
Heeft Meta al gereageerd?
Nee, nog niet.
Dat lijkt me wel een bommetje onder hun verdienmodel, toch? Zij willen jou gratis allemaal leuke dingen van je vrienden uitserveren. In ruil daarvoor, nou ja, jouw volgende reclames uitserveren en het liefst ook nog even je data verkopen. Als dat niet meer mag, ja, dan is het misschien wel einde verhaal voor Meta.
Nou ja, daarvan zeggen experts van, het is zo'n groot platform. Ja, die kunnen ook op andere manieren waarschijnlijk op den duur wel, ja, bedenken hoe ze inkomsten kunnen genereren. Maar vooral voor kleinere websites die ook gebruik maken van dit model. Ja, je hebt bijvoorbeeld Tweakers in Nederland, die heeft een tijdje geprobeerd om te stoppen met het tonen van gepersonaliseerde advertenties, waarvoor ze dus die persoonsgegevens verwerkten. Die zeiden, we houden het hoofd helemaal niet boven water op deze manier, dus we gaan daarmee mee stoppen. Dus voor de kleinere spelers heeft het in ieder geval hele grote
consequenties.
Gevolgen.
Duidelijk.
Ja.
Dankjewel, Jennifer Mol van het FD.
Wat staat er in Den Haag op de agenda? Hoor je van politiek verslaggever Leonard Beekman.
En ook vandaag gaat de formatie weer verder. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol ontvangen eerst nieuw sociaal contract. Daarna schuiven ook aan PVV, VVD en BBB. En de dag wordt afgesloten met een gesprek tussen de informateurs en de PVV. Natuurlijk wordt er in de Tweede Kamer ook gedebatteerd, onder andere over box 3. Ingewikkeld en technisch verhaal, maar in de kern gaat het erom: hoe ga je in de toekomst vermogen belasten? Verder is er nog een gesprek, een ronde tafelgesprek zoals dat heet, met deskundigen over de militaire dreiging in Europa. En dan vooral, hoe moet de samenleving zich daarop voorbereiden? En er is nog een commissiedebat Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken. En dan zal het vooral gaan over het conflict tussen Israël en Gaza. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Leonard Beekman zei dat.
Van de kranten. In de rij op piekmomenten, zegt Telegraaf. Reizigers moeten op Schiphol in de meivakantie al rekening houden met rijen tijdens piekmomenten. En dat komt dan vooral door paspoortcontroles. Hoewel de chaos van 2022 niet wordt verwacht. Blijft het een rondgang van de Telegraaf? Nee, het is opwekkend als je straks met je koffertje daar staat.
Dat waren wel iconische beelden met die hele slangen van mensen buiten bij de luchthaven. In het FD, Tesla vraagt beleggers voor verhuizing naar Texas te stemmen. Tesla vraagt de aandeelhouders toestemming om het hoofdzetel van het bedrijf naar Texas te verplaatsen. Daarmee wil Musk, de CEO en de grootste aandeelhouder, het bedrijf weghalen uit Delaware. Een rechter in die staat verklaarde onlangs dat enorme beloningspakket voor Musk ongeldig. En uit wraak had hij nu zijn bedrijf daar weg.
58 miljard wil hij graag hebben. In het AD. Politie loopt achter met controle legaal wapenbezit. Het toezicht op legale vuurwapenbezitters schiet tekort. 65.000 mensen hebben zo'n wapen thuis en munitie. Die moeten eens per 3 jaar huisbezoek krijgen om gecontroleerd te worden of ze het allemaal wel netjes voor elkaar hebben. Maar ja, dat haalt politie helaas niet. 1 op de 5 die wordt nooit gevraagd wat er gebeurt.
En ook in die krant groei voor bloemen. De Nederlandse bloemen- en plantensector is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. En met name de export, naar maar liefst 7 kwartalen op rij van krimp, is er nu eindelijk plaats van iets dat groeit. Een bloemetje namelijk.
Ja, de Volkskrant, de Amerikaanse Senaat blokkeert afzettingsprocedure tegen minister van Binnenlandse Veiligheid Major Cass. De Republikeinen beschuldigen hem ervan een migratiecrisis te hebben veroorzaakt aan de grens tussen Amerika en Mexico. En straks meer nieuws. En dat is in de reguliere uitzending rond 1:07 met Jan Posma. En dan praten we over het steunplan, onder meer voor Oekraïne. Want Mike Johnson lijkt door de knieën.
En dan tot slot nog de Financiële Telegraaf. Stakingen opkomst in de metaalsector, naar stuk lopen cao-onderhandelingen. Vakbonden hebben stakingen aangekondigd bij kleinere metaal- en techniekbedrijven. Daarmee zijn er opnieuw stakingen opkomst in die sector, waar vaker flink wordt gestaakt.
Iwan, ik laat je even dit horen om je een beetje in de stemming te brengen. Ja, 3 seconden die je hoorde, die wordt gemaakt door een Japanse hogesnelheidstrein die door een station dendert met 300 km per uur. Die bullet train, of zoals in Japan heet de Shinkansen, die kan bogen op een geweldige staat van dienst. En dit bericht zul je nooit in het Japans horen.
Beste reizigers, door een verstoring elders rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.
30 minuten? Dat is ongekend in Japan, hè? Tot eergisteren, toen een forens in die Shinkansen vanuit Nagoya tijdens de rit een levende slang van 40 centimeter ontwaarde in de passagierswagon waar hij zat. Ja. En hij liep dus meteen, nadat hij de trein uitstapte daar, naar het personeel. Direct werd de trein buiten dienst gesteld en er werd hals over kop een andere trein ingezet om die 600 passagiers alsnog naar Osaka te laten vertrekken. En dat ene slangetje veroorzaakte daarmee een historische vertraging voor een Shinkansen. De trein vertrok namelijk maar liefst 17 minuten later.
Echt aanzienlijk, ja.
Dat is voor Japanse begrippen verschrikkelijk.
Ja, is de CEO van Shinkansen al opgestapt?
Nou, nog niet. Nee. Maar het is wel zo, even voor het idee van punctualiteit. Die trein rijdt zo punctueel dat in 2017 een conducteur die 20 seconden te vroeg vertrok een totale golf van verontschuldigingen van de spoorwegmaatschappij wist te veroorzaken. Dat je het even weet.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.